44 TTHJ. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit zo pas begonnen jaar. In de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht. Die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen. De werken zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 93 en daarvan het eerste vers. De Heer regeert de hoogste majesteit. Bekleed met sterkte om God met heerlijkheid, het eerste van 93. luisteren we met eerbied en ontzag naar Gods heilig woord. En wel uit Psalm 99, wat ook de tekst voor de prediking is. En wij zingen daarna Psalm 95, vers 2. De Heer is groot, een heerlijk God, een koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. Wij lezen dus Psalm 99 en wij zingen Psalm 95, vers 2.
De Heere regeert, dat de volken beven. Hij zit tussen de cherubs, de aarde bewegen zich. De Heer is groot in Sion en hij is hoog boven alle volken. Dat zij uw grote en vreselijke naam loven, die heilig is. En de sterkte des konings, die het recht lief heeft. Gij hebt billijkheden bevestigd, gij hebt recht en gerechtigheid gedaan in Jacob. Verhef den Heere, onze God, en buigt u neder voor de voetbank zijner voeten. Hij is heilig. Mozes en Aaron waren onder zijn priesters, en Samuel onder de aanroepers zijns naams. Zij riepen tot de Heere, en hij verhoorde hen. Hij sprak tot hen in een wolkolom. Zij hebben zijn getuigenissen onderhouden en de inzettingen die hij hun gegeven had. O Heere, onze God, gij hebt hen veroord. Gij zijt hun geweest een vergevend God, hoewel wraakdoende over hun daden. Verhef den Heere, onze God, en buigt u voor de berg zijner heiligheid, want de Heere, onze God, is heilig.
Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Dienenswaardig God, wat bent u toch goed voor ons, dat we vanmorgen weer het licht des levens mochten aanschouwen. En dat u ons weer een nieuw jaar geeft. Wij weten niet wat het jaar ons geven zal. Dat weet u wel, want u regeert. En als wij dan ook dit woord mee willen geven vanmorgen aan de gemeente, dan bidden wij u om onderwerpende genade, opdat wij onder uw koningschap een onderdaan mogen worden of zijn. En dat wij ons mogen laten leiden. Uw leiding is goed, o Heere. En dat leert gij uw volk en kinderen ook. Dikwijls ook in wegen van beproeving, van aanvechting en van strijd. En dat u toch dan juist op zulke momenten licht geeft over het pad. En laat zien dat het uw weg is. En daarom leer ons uw weg, opdat wij die mogen volgen, dat wij onze voetstappen mogen zetten in uw spoor, dat we niet uit zouden glijden. En Heere, als wij dat nog niet kennen, dan smeken we u, of gij ons toch wilt vermanen en wilt afbrengen van de brede weg en wilt leiden tot de enge poort en de smalle weg die tot het eeuwige leven leidt. Zodat ook dit jaar voor ons het aangename jaar des Heren mag worden. En dan bidden we van u of gij ons in alles wil helpen en ondersteunen in ons dagelijks werk, in de opvoeding, in het ambtelijk werk. Heren, u weet ook van de plannen die er zijn. Geef dat we dat mogen doen onder de gedachte van DV, zo de Heere wil en wij leven. En dat ons leven ook in het licht mag staan van de eeuwigheid. Heere, bereid ons voor op die grote godsontmoeting. En sterk ons in alle dingen. Bescherm ons tegen de boze en leid ons niet in verzoeking. Geef, Heere, dat uw Heilige Geest wordt uitgestort in het midden van onze gemeente en dat gij daartoe ook de prediking gebruikt. En dat uw knecht ook voortdurend de kracht mag krijgen om uw woord alleen te prediken. En help ons daarbij. En geef dat het woord ook kracht mag doen, ook in de harten van onze kinderen. En bescherm ook onze kinderen in deze boze wereld. En we bidden u ook voor deze wereld. O Heere, die bloedt uit 1000 wonden. En u staat op het punt om terug te komen. En geef dat ons leven daardoor gestempeld mag worden. Dat u wederkomt op de wolken des hemels als de koning der koningen en als de Heere der heren. Heere, wij bidden u ook voor de familie Bassa, die aanstaande vrijdag bij het open graf van zuster Bassa zullen zijn. Ze is ook lid geweest van onze gemeente. En wilt gij die familie troosten met de vertroostingen van u. Want Heere, als u komt met uw troost, dan kan het opeens toch anders worden. En Heere, gedenk zo allen die in moeite, in verdriet, in smart zijn, voor wie eigenlijk het nieuwe jaar niet anders is dan het jaar hiervoor. Dat zij hun kruis weer op moeten pakken. En Heere, geef toch dat ze dat achter u de Heere aan mogen doen. En dat ze zich door u gesterkt mogen weten. Hoor ons gebed in de vergeving van onze zonden om Christus wil. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 99, vers 1, 2 en 7. En de Heere zegene u en uw gaven. 1, 2 en 7 van Psalm 99. Thank you. Straks na het amen van de prediking zingen wij Psalm 99 en daarvan het 8e vers. Geef dan eeuwig eer, onze God en Heer, klimt op Sion, toont eerbied waar Hij woont, waar zijn heiligheid haar glans verspreidt, heilig toch in het eren, het is de Heere der Heren. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, fijn dat jullie ook in de kerk zijn. Wij willen u en jullie van harte God zegen toewensen en het woord van God meegeven vanuit Psalm 99. De Heere regeert. De Heere regeert in zijn algemeenheid over alles wat er in deze wereld plaatsvindt. Maar wij onderscheiden dat van de bijzondere Godsregering. En die bijzondere Godsregering gaat over Gods kerk. En de Heere geven ook dat wij ons leven mogen zien in het licht van die Godsregering. We willen dan ook luisteren vanuit Psalm 99 naar de Heere regeert. Drie gedachten. Allereerst staan we stil bij de macht van de Heere en neem de psalm maar voor uw gemeente, want dan kunt u denk ik het beste meeluisteren. De macht van de Heere zien wij in de versen 1 tot en met 4. En dan vervolgens het heilshandelen van de Heere. Daar gaat de dichter concreet worden in de versen 6 tot en met 8. En dan merkt u dat we twee versen overgeslagen hebben. Dat is vers 5 en vers 9. En daar gaat het over het aanbidden van de Heere. Dus de Heere regeert. De macht van de Heere, vers 1 tot en met 4. Het heilshandelen van de Heere, vers 6 tot en met 8. En de derde gedachte, het aanbidden van de Heere, vers 5 en vers 9. We hebben onze tekst genomen uit een van de koningspsalmen. Onze koning, die heet Willem-Alexander. Maar hoe heet de koning van Psalm 99? Dat is direct al duidelijk aan het begin van deze psalm. Er staat immers de Heere regeert, dat is Jehovah. Dat is de drieënige verbondsgod, die regeert. En het staat in de tegenwoordige tijd, gemeente. En dat is gelijk al actueel. Want het grijpt niet terug op het verleden alleen, maar ook op het heden. De Heere regeert vandaag. En morgen, ook over ons leven. En van daaruit roept de dichter dan ook op tot diep ontzag over deze Godsregering. We lezen verder in de psalm, er staat dat de volken beven, dat de aarde zich bewegen. En de woorden in het Hebreeuws geven aan een soort gemoedsbeweging van binnenuit. Dus dat er een reactie komt op die belijdenis. Ook bij ons. Dat de volken beven en de aarde bewegen. Dat kan op twee manieren opgevat worden. Namelijk van diep ontzag. Een gemoedsbeweging. Voor zo'n grote God. Maar het kan ook een andere reactie teweeg brengen. Namelijk een reactie van schrik. Als wij daarbij stilstaan en we plaatsen ons leven in dat licht. En dan gaat de dichter verder ook in vers 1 ons vertellen waar de troon van die koning is. Waar is de troon van onze koning? Eén keer per jaar dan gaat onze koning naar de ridderzaal. En dan gaat hij daar zitten op die grote stoel. Misschien heb je het wel eens een keer gezien. En dan is dat de troon van koning Willem-Alexander. Maar waar zit God dan op? Dat staat in onze tekst. Hij zit tussen de cherubs. De cherubs, dat zijn de engelen, dat zijn die soldatenfiguren. En deze engelen, die bevinden zich op de ark. En ze kijken naar beneden. En dan zien zij daar het verzoendeksel. En de ark wordt in de Bijbel de troon van God genoemd. En juist omdat de troon bestaat uit die kist met dat deksel erop, waar het bloed op gesprengd is, zit de Heere dus op de troon van zijn genade. Het gaat hier dus in Psalm 99 over de genadige regering van de levende drie-enige God. En van daaruit komt hij ook deze morgen tot ons, gemeente. De Heere regeert vanuit zijn genade. En dan gaan we verder lezen en dan staat er waar die troon te vinden is. De troon in de ridderzaal is in Den Haag. Maar de troon van God was in Sion. Vers 2, de Heere is groot in Sion. Dat is dus de plaats waar hij zetelt. Sion is die kleine heuvel in Jeruzalem waar de tempel op gebouwd was. En het volk Israël wist het, daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Maar wat is dat nieuwtestamentisch? Waar is Sion dan nu? Nu, dat zegt Gods woord heel duidelijk in Hebreeën 12, vers 22 en 23 kunnen we lezen. Maar gij, dat is de nieuwtestamentische gemeente, gij zijt gekomen tot de berg Sion. Tot de stad des levende Gods, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen. En dan komt het. Tot de vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. Dus gemeente Sion, dat is hier. Dat is daar waar Gods woord verkondigd wordt. En daar zetelt God op een hele bijzondere wijze. Daar zit hij op zijn troon. En hoe hoog is die stoel in de ridderzaal? Hij staat op een podium. Hij is niet zo hoog. O ja, misschien kan koning Willem-Alexander het gezelschap wel overzien. Maar hoe hoog is dan die troon? Die zetel van de koning der koningen nu, dat staat in onze tekst. Hij is hoog, boven alle volken. Dat wil dus zeggen dat hij overal boven staat, gemeente. Ook wat betreft datgene wat er gebeurt in het komende jaar. Dat hij alle dingen in zijn hand heeft en dat hij alles onder controle houdt. En dat hij weet welke plannen er gemaakt worden. En in het bijzonder die plannen die gemaakt worden door de vijanden van Gods kerk. Om Gods kerk aan te vallen. Om Gods knechten in de war te brengen. Om de kerk proberen te verleiden tot dwalingen. Maar zie, hij staat erboven, geliefde. Die grote koning der koningen. En dan begint deze dichter deze koning te loven. En hij spoort ons ertoe aan, want daar staat in vers 3. Dat zij uw grote en vreselijke naam loven die heilig is. Zo spoort hij ze aan. Calvijn schrijft hier in zijn verklaring dat dit alleen Gods kinderen betreft. En dat begrijpen wij wel, gemeente. Want die kunnen door genade alleen de Heere loven. Terwijl de vijanden juist God krenken en beledigen. En toch geloof ik dat wij het breder moeten opvatten. Dat de Heere hier alle mensen oproept om hem te loven. Immers, wij allen zijn schepselen van God. Hoewel wij dat kwijt zijn, hoewel wij dat niet meer kunnen, blijft God toch vasthouden aan zijn eis. Dat betekent ook dus dat wij geroepen worden in het jaar 2019 om hem te loven. En wat is dat? God loven. Dat is dit, gemeente. dat je hem de hoogste plaats geeft in je leven. En dat je de eigenschappen van God gaat zien. En nu wordt in vers 3, worden er 3 eigenschappen genoemd. Lees maar mee. Dat zij uw grote, dat is de eerste eigenschap. Uw vreselijke, de tweede eigenschap. Naam loven die heilig is, de derde eigenschap. De eerste eigenschap is dus dat wij geroepen worden om zijn grootheid te loven. Jongens en meisjes, als je je handen zou moeten uitstrekken om de grootheid van God enigszins aan te geven, dan zou je misschien wel op je tenen willen gaan staan of op de hoogste trap en je handen wijd uitstrekken en zeggen: zo groot is God. God die van de aarde zegt dat hij slechts de voetbank is van zijn heilige voet. Dus kun je nagaan hoe groot God is. En Jesaja zag dat de zomen van zijn kleed hingen over de muren van de tempel. Dan kun je wel nagaan hoe groot God is. En hij is vreselijk. Vreselijk, dat betekent hier machtig, almachtig. Hij staat boven alles. En hij is heilig. Heilig, dat betekent uiteraard, daar hebt u gelijk in, gemeente, zonder zonde. Maar dat betekent in het bijzonder ook dat hij bijzonder is. Dat hij uniek is. Dat hij alles net anders doet dan wij dachten. En daar zult u ook wel ervaring mee opdoen in het komende jaar. Wanneer wij door genade ons richten op de Godsregering, dat u dan ook zegt: God doet het nu net anders dan ik wellicht gepland had. Dan ik wellicht gedacht had. Dat betekent het woord heilig. En dan opeens in vers 4. Dan komt het koninklijk ambt letterlijk naar voren. Als de dichter zegt: en de sterkte des konings, die het recht lief heeft. Gij hebt billijkheden bevestigd. Gij hebt recht en gerechtigheid gedaan in Jacob. Dan wordt opeens dat ambt genoemd van koning. En wie wordt daarmee bedoeld? Onze kanttekeningen zijn duidelijk en ze zeggen: daar wordt mee bedoeld Jezus Christus. De van God gezalde koning. En dan wordt hier gesproken over de sterkte des konings. Zo is zijn naam toch ook. Sterke God. En gemeente, die kracht van de koning wordt hier tentoongesteld in deze psalm. En dan wordt er in het bijzonder van deze koning gezegd dat hij het recht lief heeft. En dat betekent dat deze koning, de Heer Jezus, gericht is op de wil van zijn Vader. Want dat is het recht. En zo is hij ook naar deze aarde gekomen om dat recht van God volkomen te verheerlijken. In alles heeft hij voortdurend de wil van zijn Vader betracht. Tot in zijn lijden en sterven toe heeft hij aan dat recht van God voldaan en dat recht van God lief gehad. Daarvoor gestreden, het daarvoor opgenomen. Ja, dat recht van God verheerlijkt. En als de dichter daar iets van mag zien, gemeente, dan gaat hij belijdenis doen. Dan zegt hij: gij hebt billijkheden bevestigd. Het woord billijk, dat is misschien een woord dat jullie niet zoveel gebruiken. We hebben deze psalm tijdens de zondagavondcatechisatie behandeld, catechisanten, en toen viel het mij op dat veel catechisanten toch dat woord billijk niet zo echt onder woorden konden brengen. Wat is dat nou eigenlijk, billijk? Gij hebt billijkheden bevestigd. Je kunt het woord vervangen met redelijk. Aannemelijk. Dus als hier de dichter zegt: gij hebt billijkheden bevestigd, dan wil dat dit allereerst zeggen, dat de dichter daarmee bedoelt van: dat hij heeft laten zien dat het billijk is, redelijk, aannemelijk is, om voor die God te buigen. Dat God niet met onbillijke, onredelijke eisen komt. En dat is toch zo. Dat is toch heel redelijk om van ons mensen te vragen: eert uw vader en uw moeder? Dat is toch redelijk? En gij zult niet doodslaan? En gij zult niet echt breken? En gij zult niet stelen? En gij zult geen valse getuigenis spreken? En gij zult niet begeren wat van je naaste is? Dat is toch redelijk? Zeg het mij eens, wat is daar nu op tegen? En dat hij dan ook vraagt van: en ik ben de enige unieke God, zodat u geen andere goden voor mijn aangezicht zult hebben. En dat je niet je eigen beeld creëert van mij, geen gesneden beeld van God zult maken. En dat je de naam, die heerlijke naam van mij, niet ontheiligt en mijn dag eert. Gij hebt billijkheden bevestigd. In het bijzonder deze koning, de Heer Jezus Christus, heeft dat getoond in zijn eigen levenswandel. Hij heeft eigenlijk laten zien: zo heeft mijn Vader dat bedoeld. Hij is ons aller spiegel, geliefden. Maar het betekent ook dit, en daar wijst Calvijn op, en dat is een kostelijke gedachte, gemeente. Gij hebt billijkheden bevestigd in het hart van degene die leren buigen onder deze koning. En wat is dat? Dat is dat de Heer je daarvoor inwint. En dat doet hij door zijn liefde. Dan komt hij met die liefdedrang. En dan komt hij tot je, jonge meisje. En dan gaat hij je hart laten smelten onder die regering Gods. En onder die liefde Gods. En dan laat hij je zien en voelen hoe redelijk het is, hoe billijk het is om hem te dienen, hoe goed het is om hem te dienen. Dat hij billijkheden bevestigt in het hart, zodat je echt ook liefde gaat krijgen tot de Heer en tot zijn dienst. En dan vervolgens, dan lezen wij in vers 4: gij hebt recht en gerechtigheid gedaan in Jacob. Deze dichter die bijstaan op de daden van de godsregering, van die bijzondere godsregering in het leven van Jacob. En hier wordt met Jacob Israël bedoeld. Jacob, de aartsvader van het volk Israël. En dat die koning in het leven van de geschiedenis van het volk Israël heilsdaden heeft verricht. In onderscheid van andere volken. En dat is een groot wonder, gemeente, als de Heer naar zijn verkiezend welbehagen onderscheid gaat maken waar geen onderscheid is. En dat doet hij vandaag nog steeds. Dat gaat hij nog doen met Israël. Maar dat gaat hij ook in het bijzonder doen met zijn kerk. Dat gaat hij ook doen in het midden van onze gemeente. Daar ben ik vast van overtuigd, gemeente. Hoewel wij het er niet naar gemaakt hebben, zal hij ook weer in het jaar 2019 recht en gerechtigheid doen. Dat is zijn daad om een mens, een arm en een verloren zondaar, te sterk te worden en te laten buigen onder zijn scepter. En dan gaan we naar onze tweede gedachte. Het heilshandelen van de Heer. Dan gaat hij dat illustreren, gemeente, met de Bijbelse geschiedenis. En daarom, jongens en meisjes, is het zo belangrijk dat jullie je Bijbelse geschiedenis goed uit je hoofd leren. Je namen en feiten op de basisschool goed kennen. Daar heeft de dominee gemak van op catechisatie en onder het preken en je ouders. Want dan kun je met voorbeelden komen uit de Bijbel zonder dat je daar heel wijdlopig over zult zijn.
En dat doet deze dichter ook. Vanaf vers 6 gaat hij namelijk 3 namen noemen in deze psalm. Hij noemt de naam van Mozes en van Aaron en van Samuel. En gemeente, dan gaat hij zeggen van Mozes en Aaron dat dat zijn priesters zijn. Klopt dat eigenlijk wel? Van Aaron, klopt dat? Aaron, dat was echt de hoge priester van God, maar Mozes was geen priester. Maar dat woord priester, dat zeggen onze kanttekeningen ook, moeten wij vooral zien. De oversten, de prinsen, zo zeggen de kanttekeningen. En dat moeten we dan zien in het licht van wat er staat in vers 6. De aanroepers van zijn naam. Dus alle 3, Mozes, Aaron, Samuel. Dat waren de aanroepers van de naam des Heer. Dat waren degenen die de godsregering, de bijzondere godsregering in het leven van Gods kinderen inriepen. En dat op momenten dat zij het zo deden, en dat bedoelt dit vers te zeggen, als een soort middelaars om te bemiddelen tussen God en het volk. Denk maar aan Mozes. Daar komt hij de berg af. En dan ziet hij dat volk dansen rond het gouden kalf. Dat moet je maar meemaken als voorganger van het volk. Dat volk dat door zo'n krachtige hand uit Egypteland verlost is. Dat achter dat bloed schuilde. Dat door de Rode Zee trok. En nu danst voor het gouden kalf. Ja, dat doet de wereld. Dat heeft gisteravond de wereld misschien gedaan. Gedanst om het gouden kalf, maar dat doet hier de kerk des Heren. Ja, dat was wel onderscheid, gelukkig. Er waren er die niet meededen. Er waren er die niet meedansten. Maar God wilde afrekenen met heel het volk. Kijk, en dan zie je Mozes optreden. Hij ging de naam des Heren aanroepen. Wat zult gij dan doen met uw grote naam? Aaron, net zo. Denk aan de opstand van Korach, Datan en Abiram. En dat de volgende dag, terwijl die 3 gestraft waren, jongens en meisjes, levend ter elle waren gevaren, het volk toch in opstand kwam. En dat het volk tegen Mozes zei: ga uit de weg, ik ga het volk verteren. Maar dat Mozes de opdracht gaf aan Aaron: gauw een wierook vat, steek het aan, ga ertussen staan, tussen de levenden en de doden, als een middelaar, als iemand die de naam des Heren aanroept, om de toren van God af te wenden. En Samuel, te Mispa, de Filistijnen komen eraan. Maar wat doet Samuel? Hij offert en hij roept de naam des Heren aan. Eben Aheer. Zoals ons kerkgebouw heet, gemeente. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Dat is de geschiedenis van de bijzondere godsregering in het leven van het volk Israël, gemeente. En dan in vers 7, dan wijst de Heere op dat bijzondere verschijnsel tijdens de woestijnreis. Namelijk op de wolkolom. Weten jullie het nog, wil je als het ware zeggen, die bijzondere godsregering. Dat hij het volk ging leiden onder de wolkolom. Er zijn wetenschappers die hebben geprobeerd die wolkolom vanuit een natuurverschijnsel te verklaren, gemeente. Maar dat kun je niet vanuit een natuurverschijnsel verklaren, want als je alleen al bedenkt dat er honderdduizenden Israëlieten stap voor stap in een lange rij door de woestijn gingen. Nou, je kunt wel nagaan, jongens en meisjes, wat een lange rij dat geweest is. En dat boven die lange rij er een wolkenzuil was en 's nachts een vuurkolom om dat volk te beschermen tegen de hitte van de zon. En die wolkolom en die vuurkolom ging als een gids voorop. Bijzondere leiding van de Godsregering hebben wij nodig ook in 2019, dat die vuur en die wolkolom voorop gaat. En wij weten dat in die vuur en wolkolom de engel des Heren was. Dat is niemand minder dan Christus zelf. De koning van zijn kerk was dicht bij dat volk. En dan lezen we in onze tekst dat hij zijn getuigenis had gegeven. En dat hij sprak vanuit die wolkolom tot het volk. En wat is dat een bijzondere bemoeienis, gemeente. Als je daarover nadenkt, maak daar maar eens een voorstelling van, dat opeens, terwijl allemaal stil zouden zijn, dat we toch een stem zouden horen. De stem van de levende God. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Dat heeft het volk in levende lijven gehoord. Hij sprak vanuit de wolkolom. Hij sprak vanuit de wolkolom met Mozes. Hij gaf Mozes allerlei aanwijzingen hoe hij gediend en gevreesd zou willen worden, gemeend. Hij sprak vanuit de wolkolom en de vuurkolom door in beweging te komen wanneer het volk hun tenten weer op moest breken. Door stil te staan wanneer het volk zich moest legeren. Hij sprak met de wolk en vuurkolom toen de Egyptenaren achter hen aankwamen. En dat hij ertussen ging staan met de wolkolom en de vuurkolom. Dat is zijn getuigenis, gemeente. En dan staat er, en zij hebben zijn getuigenis onderhouden. En de inzettingen die hij hun gegeven had. Wat een liefde, gemeente. Wat doet de Heer in deze psalm? Voor een ogenblik bedekt hij hun niet onderhouden van zijn getuigenis. Want wij weten hoe het volk is geweest. Een hardnekkig volk, een goddeloos volk. Net als wij, gemeente. En dat hij dat toch dan zegt. Dat hij ze aanziet vanuit zijn verkiezend welbehagen. Vandaar ook. Dat er in vers 8 staat, o Heere onze God, gij hebt hen verhoord, gij zijt hun geweest, een vergevend God. Hoe weldra doende over hun daden. Dat is een wonder, gemeente. En dan zie je ook dat deze dichter spreekt vanuit het verkiezend welbehagen van God. Dat hij in dat volk het volk ziet. En zo is het, gemeente. Kijk, en daar gaat het ook. En ik hoop dat dat ook in onze gemeente zo mag zijn, dat dat volk er is. Dat levende volk van God. Want dat maakt uiteindelijk de kerk uit. Maar dat wil niet zeggen dat de rest er daarom bij hangt. Want dat zie je hier ook. Dat de Heere vanuit het verbond spreekt. En hij zegt als het ware, die bijzondere Godsregering, die hou ik in het bijzonder met mijn kerk op aarde. Daar waar Gods inzettingen zijn, daar waar Gods getuigenis is, die ik aan hen gegeven heb. En daarom verknoei ze niet, gemeend. Maar acht ze als een grote gave van God. En dat God een verhorend God is. En daarom hoop ik dat er in ons midden voorbidders zullen zijn als Mozes, als Aaron, als Samuel. Maar bovenal dat die grote voorbidder bidt, ook voor onze gemeente. Heere, gij hebt hen verhoord. Niet op grond van hoe Mozes is, hoe Aaron is of Samuel is. Maar gij hebt hen verhoord op grond van de verdiensten van Christus. En dat blijkt juist uit dat kostelijke woord wat hier gebruikt wordt. Gij waart een vergevend God. Er staat een woord in het Hebreeuws, gemeente. Dat kunnen we ook vertalen met Gij waart een wegdragend God. En dat snapten ze heel goed wat dat betekende. Een wegdragend God. Want dat deed hen denken aan de grote verzoendag. Als de hoge priester uit het heiligdom terugkwam. En daar nog steeds één bokje stond. En dat de hoge priester vervolgens dan zijn hand legde op dat ene bokje. En toen aan iemand onder het volk de opdracht gaf om dat bokje op te halen en weg te dragen. Omdat de zonden van het volk daar opgelegd waren. Weg te dragen de woestijn in. Te plaatsen ergens aan een randje van de ravijn. Zodat het dier daar te pletter zou vallen. Dat wegdragen. Zoals Johannes de Doper dat zegt. Zie. Het Lam Gods, dat de zonde wegdraagt. Gij waart een wegdragend God. Wie is dat eigenlijk? Die God. Dat is die God die ook waarachtig mens is, gemeente. En rechtvaardig mens, dat is Christus. Gij waart een vergevend God. Gij waart een God die last van zonde en plagen optilde en op zich nam en wegdroeg naar het vloekhout des kruises. Gemeente, dat is een groot wonder. Dat de Heere een God is die een vergevend God is. En hebben we dat niet voor alle dingen nodig, gemeente? We zijn met schuld het oude jaar uitgegaan. We hebben het gisteravond gezongen. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Is het door u heen gegaan, gemeente? Maar we gaan met schuld weer 2019 in. Aan alles kleeft ons de zonde en ongerechtigheid. Waar moeten we ermee naartoe, gemeente? Gij waart een geweest, een vergevend God. Ja, maar dominee, er staat wat achter. Er staat wat achter. Er staat hoewel wraakdoende over hun daden. Ja, dat staat er inderdaad achter. Wat doet God dan? Gaat hij dan nog een soort naheffing doen? Als hij de zonden van zijn volk vergeeft. Dat hij zegt, ik vergeef ze wel voor 95%. Maar die 5% ga ik toch nog breken. Hoewel wraakdoende over hun daden. Nee, gemeente. Dat betekenen deze woorden niet. Maar deze woorden betekenen wat wij dikwijls zingen. Hij straft ons. Maar naar onze zonden niet. Het gaat hier over de tuchtoefeningen. Over de kerk des Heren, gemeente. Gods kastijdende hand. Ze zeggen wel eens, de Heer rekent af met zijn volk aan deze zijde van het graf. En dat is zo. Dat is een groot wonder, gemeente, als dat gebeurt. Want als hij straks met je afrekent in de dag der dagen, dan is het voor eeuwig kwijt. Hè. Echt waar, gemeente. Dan zult u voor eeuwig zelf moeten betalen in een eeuwige gevangenis waar hij nooit meer uitkomt. Hij rekent af met zijn volk aan deze zijde van het graf. En dan rekent hij allereerst af in de bloedstorting van zijn lieve zoon. Maar hij laat ook ondervinden wat hij tegen David zegt, en het zwaard zal van je huis niet wijken. Nee, dat doet de Heere niet uit lust tot plagen. Maar dat doet de Heer opdat je leert in je leven dagelijks te bidden. En vergeef ons onze schulden. Onze schulden die me dagelijks aankleven, Heer. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Waar loopt dit op uit? Onze derde gedachte, het aanbidden van de Heer. En dat betekent dat we nog twee versen te behandelen hebben, gemeente. Vers 5 en vers 9. En in vers 5 roept de dichter dan ook op vanuit die twee gedachten van de macht van de Heer en het heilshandelen van de Heer om hem te aanbidden. Verheft den Heere onze God. En ook in vers 9 lezen wij dat. Verheft de Heere onze God. Verheffen. Dat snappen jullie wel, jongens en meisjes. Iemand verheffen. Opheffen. Optillen. Ach, dat kunnen wij natuurlijk niet. En toch zal de Heere door zijn lieve geest een volk op aarde hebben dat de hartelijke begeerte heeft om dat te mogen doen. Verheft onze Heere, dat betekent geef hem de hoogste plaats in je leven. Dat is een opwekking die ik u mee wil geven in het jaar 2019, gemeente. Geef hem de hoogste plaats in je leven. De Heere regeert. Dan geeft deze dichter geestelijke leiding. Hij wijst namelijk de richting aan waar we naar toe moeten kijken. Kijk maar in de tekst. In vers 5 zegt hij: buigt u neder voor de voetbank zijner voeten. Hij is heilig. En in vers 9: buigt u voor de berg zijner heiligheid. Want de Heere onze God is heilig. Wat betekent dat? Betekent dat dat wij net als de moslims ook een bepaalde richting op moeten bidden? Die moeten immers richting Mekka bidden. Maar wat betekenen deze woorden? Nou, in vers 15, voetbank zijn er voeten, dat is de ark. Dus moet het volk richting de ark bidden? En de berg zijn er heiligheid, dat is Sion. Moeten ze dan richting Sion bidden? Zou ik u daartoe ook moeten opwekken dat u een bepaalde richting op moet bidden? Nou nee, niet zo, zoals dat in godsdienstig opzicht wel gedaan wordt, gemeente. Kijk, in het Oude Testament deden ze het wel. Denk maar aan Daniel, dat hij open venster had richting Jeruzalem. Maar dit wordt diep geestelijk bedoeld. Namelijk, zoals dat geestelijk ook betekent, die voetbank zijner voeten, dat is de troon der genade, jongens en meisjes. En waar is die troon? Die is in de hemel. Daar waar Christus is, zittende aan de rechterhand des Vaders. Zo laat ons dan met vrijmoedigheid uitgaan tot de troon der genade. En die berg zijner heiligheid, dat is zijn woning, dat is zijn huis. Dat we gericht zijn op zijn inzettingen. Op de genademiddelen die de Heere verstrekt heeft. Zodat we opgaan naar Gods huis. Verheft den Heere. En buigt u voor de voetbank zijner voeten. En buigt u voor de berg zijner heiligheid. Dat is dus dat wij ons richten op de hemel. Op God. En op die grote priester. Die grote voorspraak van zijn kerkgemeente. We willen dat met een enkel woord wat toepassen. Gemeente, de Heere die regeert. Zou je dat eens mee willen nemen vandaag en morgen? Zou je daar nou aan willen denken? Bij alles wat er eventueel gaat gebeuren. Dat gemeente velen verwerpen deze belijdenis. En daar zit diep atheïsme achter. Het ontkennen van het godsbestaan. En misschien zeggen ze dat ook wel bij jou, bij je opleiding, dat ze zeggen alle dingen worden geleid door de natuurwet. En dan proberen ze dat ook te verklaren en te laten zien. Of dat je misschien wel bij filosofie hoort van alles overkomt ons vanwege het noodlot. dat is toeval. Je moet maar eens opletten, als mensen dingen niet kunnen verklaren, dan gebruiken ze het woordje toeval. Ja, dat is toeval. Maar het is niet zo gemeend. De Heere regeert. En Hij staat aan het roer van de wereldgeschiedenis, hoor. Je hoeft echt niet bang te zijn dat Donald Trump of Poetin de touwtjes in handen hebben. Dat is echt niet zo. De Heere regeert. Ja, maar zegt iemand, mijn collega die wierp mij dat onlangs nog voor de voeten, dominee. Dat als de Heere dan regeert, waarom laat Hij dan zulke dingen gebeuren in deze wereld? Nu weer een tsunami in Indonesië. Dat is toch een natuurramp? Daar zit dan toch de Schepper achter? En waarom zijn er dan zoveel duizenden mensen die lijden aan honger? En als je dan kijkt wat er gebeurt in het Midden-Oosten, of in mijn eigen leven. Zo ook als een keer een man ontmoette die zo kwaad was, omdat God zijn vrouw van hem had afgenomen. Het zijn moeilijke dingen, gemeen. En je moet echt niet denken dat Gods kinderen daar geen last van hebben. Dan moet ik altijd denken aan Asaf. En dan vind ik die berijming van Psalm 73 vers 8 zo treffend. Als Asaf dan daar zegt, en ik citeer de berijming, nochtans heb ik met al mijn kracht die Gods regering overdacht. Maar het was een stuk dat in mijn oog mij moeilijk viel en veel te hoog. Die zaden van opstand, gemeente, van rebellie tegen de Gods regering, die zitten in ons aller hart. De duivel die heeft een injectie gegeven, gemeente. En we hebben geluisterd. Pst, je zult zelf koning zijn. Jongens en meisjes, misschien heb je wel eens koninkje gespeeld thuis. En je deed een jas van je moeder aan en je deed iets op je hoofd. En je broertjes en je zusjes waren je onderdanen. En dan moesten ze allemaal precies doen wat jij zei. En wat maakte je daar goed gebruik van? Jij doet dit en jij gaat dat voor me pakken. En nu moet jij naar me luisteren. En hoe weet het gemeente als het tegen je inging? Kijk, gemeente, dat willen wij graag. Zelf op de troon. En zelf ons programma weer in gaan delen voor 2019. En daarom is het zo nodig dat wij neergeveld worden. Die kroon die moet omgekeerd worden, zo zegt de profeet. Kroon van de heerschappij van de zon in mijn hart. Kroon van mijn eigen willige godsdienst. Die moet eraf gestoten worden, gemeente. En de kroon van mijn eigen gerechtigheid. Om zo te leren buigen onder deze belijdenis, de Heere regeert. Maar als Hij dat doet, dan doet Hij dat door de liefde. En dan laat Hij ook zien dat Hij een goede koning is. Die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken, gemeente. Een goede koning die zowel het tijdelijke als het eeuwige welzijn van zijn volk telkens bevordert. En wanneer Gods kinderen daarvoor ingewonnen worden, gemeend, en ze worden in de wegen van beproeving en in de wegen van aanvechting, hoe langer hoe meer erbij bepaald. Maar de Heere regeert. De Heere regeert. Voelt u wel, gemeend, wat dat betekent, die bijzondere godsregering, te midden van de aanvechtingen en te midden van de beproevingen en te midden van de strijd, ook de strijd tegen die overblijvende zaden van opstand, zoals Asaf dat in zijn leven ondervond en die moedeloze gedachten, Ook wanneer Gods weg zo verborgen is, dat ik er geen doorzicht in heb. En dat ik dan toch in het donker die woorden naar me toe krijg. De Heere regeert. En dan is de Heere echt een verrassend God, gemeente. Dat zien we bij Asaf ook, als hij dan in het heilig komt, dan zingt hij: dit duurde tot ik uit die drom van nevelen ging in het heiligdom. En dat hij het dan mag horen. Ja, maar de Heere regeert. Kijk, gemeente, en wat gebeurt er dan? Dan gaat hij God verheffen. Verheft onze Heere. Dan gaat hij buigen. In dat buigen mag hij over de dingen heen zien. Naar die voetbank zijn er voeten en de berg zijn er heiligheid. Naar die troon der genade. O, als dan de hemel opengaat, gemeente. En je mag dan zien dat de Heer boven alle volken zit. En je mag de sterkte des konings zien. Dan ga je het zeggen: zijn naam is groot, vreselijk en heilig. Dan gaat die psalm, die gaat leven, gemeente. En dat geeft twee dingen in het hart. Dat geeft verootmoediging en verwondering. Ja, ook verootmoediging. Asaf zegt: ik was een groot beest bij u. Ik was niet aan de kant te krijgen, heren. Een nijlpaard staat er in het Hebreeuws eigenlijk. Een logbeest. Wat die ouderling ook tegen me zei. Wat die dominee ook tegen me zei. Maar ik ging echt niet opzij. Maar toen die krachtige Gods regeerde. En toen brak ik, heren. Toen brak ik. Toen mocht ik weer buigen. Toen mocht ik me laten leiden. De Heere regeert. En dat gaf verwondering. En aanbidding. Oh, wat is die Godsregering toch groot, gemeente. Wat is die Godsregering toch rechtvaardig, wijs en zacht. Hij heeft die weg gebaand voor zijn volk, gemeente. En daarom laat je niet langer regeren door de duivel. En laat je niet langer regeren door je eigen boze hart. Maar buigt u toch voor hem neder. En laat hem besturen, waken. Het is wijsheid wat hij doet. Zo zal hij het alles maken, dat gij u verwonderen moet. Amen.
O Heere, wilt u toch met uw Heilige Geest ons doen buigen onder uw goede Godsregering. Het komende jaar, bij alles wat er eventueel gebeurt. Wij zijn van gisteren. Wij weten niet wat ons morgen zal geschieden. Maar breid gij toch uw vleugelen over ons uit. En doe genade verzoening over onze zonden, o vergevend God. Ga zo met ons deze dag. Bewaar ons op al onze wegen. Gedenk aan hen die alleen zijn. Heere, wilt gij helpen. En aanvaard onze dank om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij het 12e vers van 73, waarin staat: gij zult mij leiden door uw raad. Het 12e van 73. De zegen des Heren. En ik verzoek u daarna weer even te gaan zitten, want er zal ouderling Kraaiveld ons toespreken. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.
Dominee, wij willen u van deze plaats met uw gezin namens de kerkraad en namens de gemeente van harte Gods zegen toewensen voor het nieuwe jaar, zowel persoonlijk als ook ambtelijk. U bent ook in alle dingen van de zegen des Heren afhankelijk. Dat moeten we allemaal goed beseffen, denk ik, gemeente, dat een dominee het ook zelf niet kan, maar dat de Heren hem helpen wil. Want dat heeft hij beloofd, dat hij ze niet alleen zal laten staan. Wij willen u ook bedanken voor al het werk het afgelopen jaar. De Heer heeft u de bekwaamheid en de kracht er weer voor gegeven. Wij moeten u bedanken Maar daarboven moeten we eigenlijk ook God bedanken, hè, dat hij dat alles weer geeft. Dat het in alle rust en vrede en vrijheid onder ons nog zo mocht zijn. En daarom bidden we u ook, of dat de Heer uw zegen, uw arbeid ook zegenen wil in het nieuwe jaar. Ja, gemeente, en ik denk het toch niet laten om u ook nog wat toe te spreken. Ik vroeg mij zo af, hoe laat zou het nu zijn op Gods klok? We hebben oud en nieuw gevierd. Gisteravond de klok 12:00 geslagen. Toen dacht ik, hoe laat zou het nu zijn op Gods klok? En dat weten wij niet. Is het 11:55? Nog later misschien? Of krijgen we nog meer tijd? Er kwam eens een dominee de consistorie binnen. En toen zei hij, broeders, ik zou u een vraag willen stellen. Wat denkt u, zou God vannacht komen? Hij vroeg het aan de eerste broeder, zou God vannacht komen? Nou, dominee, vannacht? Nee, vannacht, dat geloof ik niet. De volgende broeder, wat denkt u, zou God vannacht komen? Nou, nee, dominee, vannacht, dat kan ik me niet voorstellen. En zo gingen ze allemaal af en er was er niet één die zei van, nou, dat zou wel eens kunnen gebeuren. Weet je wat hij toen zei aan het eind? Hij zei, broeders, dan zou hij vannacht wel eens kunnen komen. Want hij komt als een dief in de nacht, wanneer niemand hem verwacht. Want wanneer wij weten dat een dief komt, dan bewaken we, dan waken we. Hij zei dus, let erop. Misschien vannacht. Kijk, en dan zegt de Heer Jezus, let op de tekenen der tijden. En wat moeten we allemaal, wanneer we onze krant lezen, naast de Bijbel, die zeggen van, heren, wat een tekenen zijn er. Er staat in Gods woord zo, er zullen zijn oorlogen en geruchten van oorlogen, pestilentie, hongersnoden, aardbevingen. Gemeente, letten we erop. Maar aan de andere kant ook, neemt de Heer de kandelaar niet weg uit Nederland, letten we daar ook niet op. Zeggen we niet, jongens, hoeveel kerken worden er gesloten? Heren, gaat u nou weg uit Nederland? Maar dan ook, hij gaat niet weg voordat de maat van de zonde volgezondigd is. En weten wij die maat? Net zo min als die klok. Wij weten die klok van God niet. Zo weten wij ook de maat niet. Maar dit zien we denk ik allemaal, dat er wel haast gemaakt wordt om de maat vol te zondigen. Er worden wetten aangenomen recht tegen Gods woord in. Dat moeten we toch allemaal erkennen wanneer we de krant lezen. Maar weet je wat nu het ergste is voor de Heere? En dat meen ik, mensen, dat nu de kerk, de wijze met de dwaze maagd in slaap gevallen zijn. De kerk slaapt ook. En hoe komt dat? Ik denk dat de Heer dat in deze gelijkenis juist zo mooi zegt. Want wat zegt hij in deze gelijkenis? En hij vertoefde. De bruidegom komt, zeggen ze. De bruidegom komt, hoor. De Heer komt, hoor. Hij komt weder. Twijfelt er niet aan. Maar staat er dan, hij vertoefde. En omgekeerde, dan zou ik je wat mee willen geven. Dit is je genadetijd, hè. Dit is uw genadetijd. Hij vertoefde. Hij is er nog niet. Nog is het heden. Hoe laat is die klok? Dat weten wij niet. Het kan 11:55 wezen. We hopen een nieuw jaar. Hopen we allemaal. Krijgen we een nieuw jaar? Gemeente, je hebt geen tijd. We hebben geen tijd. Heden, zegt God. Zo ga je mijn stem hoort. Nu is het de wel aangename tijd. Nu is het de dag van zalen worden. Hebben we een morgen? Komt die vannacht niet? Weten wij dat? En daarom, zo hij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. En gemeente, nu sta ik hier als kerkenraad, als dominee. Dan moet we iets van het hart. Waarom denk u nu dat wij uw belang zo op het oog hebben? Waarom dat de dominee iedere zondag weer staat te preken, weer preken klaar moet maken? Waarom dat de ouderlingen op bezoek gaan met de diakenen vaak? Is dat nou alleen maar omdat we u de zaligheid gunnen? En dan we zeggen van jongens, dan ga je niet verloren. Wat vreselijk is, als je verloren gaat, denk erom. Dat is heel wat. Maar weet je wat nou daar bovenuit gaat? Dan wij nou God zo zouden gunnen. Dat jullie allemaal zouden zeggen, o Heere Jezus, kom u haastelijk. Echt, dat zouden we nou gunnen. Dat gunnen wij God, hè. Want in de veelheid van onderdanen, dat zegt hij toch zelf. In de veelheid van onderdanen is des konings heerlijkheid. We gunnen er de duivel geen één. We zouden gunnen dat je allemaal hem diende. Kijk, de Heer belooft het in zijn woord. En alle knie zal zich voor hem buigen. En alle tong zal hem beleiden. Daarom bidt de kerk. Ik weet zeker dat de dominee daarvoor bidt. Dat hij zegt, Heer, dat ze allemaal kinderen Gods mogen worden. Dat al het volk des Heeren profeten was, zei Mozes. He, Jozua zegt, ja, maar er zijn er en die volgen ons niet na. Ach, zegt Mozes, niet zo kinderachtig man. Dat al het volk des Heeren profeten waren. Dat God zijn geest in hen gaven. Ook al volgen ze ons niet na. Het gaat niet om ons, het gaat niet om een dominee, het gaat niet om een kerkraad. Het gaat om hem. Mensen, en dat gunnen wij hem. En nou, volk van God, nou eerlijk. Hoeveel zijn er nu die uitzien naar zijn wederkomst? Kan dat nou zo wezen dat hij nou zegt, en ik ben de bruid. Er zitten hier allemaal moeders, vrouwen die getrouwd zijn. Kan dat nou zo wezen dat er liefde is? En hij zegt, alsjeblieft, ik hoop dat hij maar een poosje wegblijft door de Heer. Heer, weet je hoe het is? U hoeft niet te komen hoor. Ik kom wel naar u. En dan wil ik eerst lekker lang leven. Lekker lang van de wereld genieten. En dan kom ik straks wel naar u. Is dat zo? Is dat de rechte bruid? Of is de rechte bruid? Heere Jezus, kom haastelijk. Want de geest en de bruid roepen het uit. Ik lees dat op het einde van de openbaring. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastelijk, want ik ken niet buiten u. Bruid, zou het zo niet wezen? We zitten hier allemaal. Zie je er niet naar uit dat hij komt? Het kent toch niet anders? Anders functioneert toch de liefde niet. Maar, nou is het taak van onze dominee om zo, hoe staat het er zo, om de Heere te bereiden, een toegerust volk. Dat is nou de taak van onze dominee. Samen met de ouderlingen, met de diaken. Maar dat kan hij niet. Zeker niet alleen. Daar heeft hij God voor nodig. En weet je wat daarvoor nodig is? Dan wij als kerkenraad hem weer opdragen. Heere, geef u dan de woorden in de opening van zijn mond. Daarom hoop ik gemeente, wij kunnen dat niet. Maar daar hebben wij u ook bij nodig. En dan hoop ik dat u dat allemaal doet. Het is je eigen belang. Echt, het is je eigen belang. Maar bovenal zou ik willen zeggen, het is Gods belang. Ik hoop dat hij dat nog eens op het oog mag krijgen. Heren, waar bent u nou goed mee? Heren, mag ik dan u bedoelen? Mag ik dan voor u leven? Gemeente, we wensen dit met elkaar. En daarbij God zegen nogmaals toe, dominee. En daarom wil ik onze dominee ook toe laten zingen, Psalm 90. En daarvan het 9e vers. Even kijken. Laat uw genade ons met haar troost verrijken. En laat uw werk aan uw knechten blijken. Zingen we dat samen, onze herder en leraar toe.
Graag wil ik reageren. Hartelijk dank voor de hartelijke woorden, broeder Kaaiveld. En ook de ernstige woorden, de Heere geven dat we het ter harte mogen nemen. Dat deze psalm opgegeven wordt, dat is ook niet zomaar. Ik schreef in de achterliggende week een briefje naar een collega die uitgeschakeld is. En dat is voor een dominee moeilijk. Zeker deze dagen. Rond kerst en oud en nieuw. Wanneer al de preken gehouden moeten worden. En toen heb ik hem ook dit vers doorgegeven. En toen we het zo net zongen, viel het me direct al zo op. Dat er 5 keer uw staat. Laat uw genade, laat uw werk, laat uw heerlijkheid, laat uw liefde en laat uw macht zich aan ons blijken. En daarna 3 keer ons. Behoed ons en sterk onze hand en bekroon ons werk. En daar gaat het om, gemeente, dat God de hoogste plaats gaat krijgen in ons aller leven. Daar heeft Hij recht op. Daar heeft Hij ons toe geschapen. Ik wil graag even een enkel dankwoord uitspreken. Ik zal het wat bij elkaar nemen. Allereerst onze kosters. Hartelijk dank voor uw werk. Koster kom je wekelijks tegen in het kerkelijke leven als dominee. In het winterseizoen bijna dagelijks. En dan merk je ook hoe belangrijk het is dat we een goede koster hebben. En ook de hulpkoster wil ik daarbij betrekken. Hartelijk dank ook voor uw werk. Dan wil ik onze organisten hartelijk bedanken voor het begeleiden van de eredienst. Dat is ook een hele belangrijke taak in het midden der gemeente. En de Heere geven ook dat u mag ervaren dat de Heere u ook helpt in deze moeilijke taak, wat ook soms veel spanning geeft. Laten we ook onze organisten gedenken. Dan de verschillende commissies. Ik ga ze niet allemaal noemen, maar geloof dat het hartelijk gemeend is dat we heel blij zijn dat de commissies hun werk doen. Veelal ook op de achtergrond. Dat is voor een gemeente als de onze, een grote gemeente, heel belangrijk dat het allemaal draait. En dat we daarop terug kunnen vallen, dat we daar steun aan hebben, ook als kerkraad. Hartelijk dank ook voor het werk van de verschillende commissies. De leidinggevenden, ook in zijn algemeenheid van de verenigingen en van de zondagsschool, bestuur van de zondagsschool, hartelijk dank ook wat u en wat jullie doen voor onze gemeente en voor onze kinderen en kleinkinderen. Ik wil iedereen bedanken die op wat voor een wijze ook een bijdrage levert aan het werk in het midden der gemeente. En ook jullie, jongens en meisjes, onze catechisanten, Hartelijk dank ook voor jullie medewerking, trouwe opkomst. Er wordt nooit gekleerd tijdens de catechisatie, dat mag ik echt wel in het openbaar zeggen. En het is altijd fijn om te catechiseren. Dat is voor de dominee ook belangrijk, dat hij dat ervaart. En dat ook u als ouders daar achter staat. En de Heere die bekronen dit alles met zijn onmisbare zegen. Dat zij zo.